Onze hulp en enige verwachting staat in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen Psalm 123, daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. We openen de schriften vanmorgen in het Oude Testament, in het boek Deuteronomium, waaruit we lezen uit het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. Aansluitend beleiden we met de Heidelbergse Catechismus zondag 50 de betekenis van het gebed voor ons dagelijks brood. En aansluitend daarop willen we zingen Psalm 146, het 4e vers. Het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht en die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht.
Daarom zult gij den Heere uw God lief hebben en gij zult te allen dagen onderhouden zijn bevel en zijn inzettingen en zijn rechten en zijn geboden en gij lieden zult eden weten dat ik niet spreek met uw kinderen die het niet weten en de onderwijzing des Heeren uw Gods niet gezien hebben. Zijn grootheid, zijn sterke hand en zijn uitgestrekte arm. daartoe zijn tekenen en zijn daden, die hij in het midden van Egypte gedaan heeft, aan Farao, den koning van Egypte, en aan zijn ganse land. En wat hij gedaan heeft aan het heer der Egyptenaars, aan deszelfs paarden en aan deszelfs wagens, dat hij de wateren van de Schellefzee boven hun aangezicht deed overzwemmen. Als zij ulieden van achteren vervolgden en de Heere verdeed hen tot op deze dag. En wat hij ulieden gedaan heeft in de woestijn, totdat gij gekomen zijt aan deze plaats. Daarboven wat hij gedaan heeft aan Datan en aan Abiram, zonen van Eliab, de zoon van Ruben, hoe de aarde haar mond opendeed en verslond, met hun huisgezinnen en hun tenten, ja, al wat bestond dat hun aanging in het midden van het gans Israël. Want het zijn uw ogen die gezien hebben al dit grote werk des Heeren dat hij gedaan heeft, houd dan alle geboden die ik u eden gebied, opdat gij gesterkt wordt en inkomt en erft het land waarin gij overtrekt om dat te erven. En opdat gij de dagen verlengt in het land dat de Heere uw vaderen gezworen heeft aan hen en aan hun zaad te geven, een land vloeiende van melk en honing. Want het land waar gij naartoe gaat om dat te erven, dat is niet als Egypteland, van waar gij uitgegaan zijt, hetwelk gij bezaaidet met uw zaad en bewaderdet met uw gang als een kruidhof. Maar het land waarin gij overtrekt om dat te erven, is een land van bergen en van dalen. Het drinkt water bij den regen des hemels. Een land dat de Heere uw God bezorgt, de ogen des Heeren uw God zijn gedurig daarop, van het begin des jaars tot het einde des jaars. En het zal geschieden, zo gij naast de geluk zult oren naar mijn geboden, die ik u eden gebied, om den Heere uw God lief te hebben, en hem te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Zo zal ik den regen uws lands geven te zijner tijd, vroege regen en spadenregen, opdat gij uw koren en uw most en uw olie inzamelt. En ik zal kruid geven op uw veld voor uw beesten, en gij zult eten en verzadigd worden. Wacht uzelven, dat uw liederhart niet verleid worden, dat gij afwijkt en andere goden dient en u voor die buigt. Dat de toren des Heeren tegen uw lieden ontsteken en hij den hemel toesluiten, dat er geen regen zij en het aardrijk zijn gewas niet geven, en gij aastelijk omkomt van het goede land dat u de Heere geeft. Leg dan deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel en bind ze tot een teken op uw hand, dat gij ze tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen, en leert die uw kinderen sprekende daarvan, als gij in uw huis zit en als gij op den weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat, en schrijf ze op de posten van uw huis en aan uw poorten, opdat uw dagen en de dagen uw kinderen in het land dat de Heere uw vader gezworen heeft hun te geven, vermenigvuldigen, gelijk de dagen des hemels op de aarde. Zondag 50. Welke is de vierde bede? Geef ons eden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van alle goed zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen.
Een tekstgedeelte voor de prediking voor deze morgen, onze Urkerbiddag, vindt u in het gelezen hoofdstuk Deuteronomium 11 en daarvan de versen 10 tot en met 12, waar het woord van de Heere luidt. Want het land waar gij naartoe gaat om dat te erven is niet als Egypteland van waar gij uitgegaan zijt, hetwelk gij bezaaide met uw zaad en bewaterde met uw gang als een kruidhof. Maar het land waarheen gij overtrekt omdat de erf is een land van bergen en van dalen. Het drinkt water bij de regen des hemels. Een land dat de Heere uw God bezorgt. De ogen des Heeren uw God zijn gedurig daarop, van het begin des jaars tot het einde van het jaar. Gemeente, u ontvangt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De Heere zegene u en uw gaven. En ter inleiding op de prediking willen we zingen Psalm 105, vers 3 en 22. Vraag naar de Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. En zij werden dagelijks begenadigd, met manna, hemels brood verzadigd. En wat volgt in de versen 3 en 22 van Psalm 105. Gemeente, als antwoord op de prediking willen wij straks zingen van Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Liefde gemeente, we hebben een hoofdstuk gelezen uit het boek Deuteronomium. En dat verplaatst ons naar de woestijnreis van het volk van Israël, maar dan met name de allerlaatste fase daarin. We zijn aan het eind gekomen van die periode van 40 jaar... waarin het volk van Israël als het ware tussen Egypte en het beloofde land heeft verkeerd. En voordat ze het land zullen binnengaan, en dat zal nu binnenkort gebeuren, heeft Mozes, hun leidsman, de behoefte om het volk bijeen te roepen en ze nog eenmaal, en dat is ook een soort geestelijk testament wat hij heeft nagelaten, het volk indringend te vermanen om de Heere hun God getrouw te dienen en lief te hebben. En in dat verband wordt dan ook de wet, de verbondswet van de Heere, die aan het begin gegeven was, Exodus 19 en 20, de verbondsluiting bij de Sinaï, dat is nu 40 jaar geleden dat dat plaatsvond, dat Mozes dat opnieuw in herinnering roept. En daar heet dit Bijbelboek naar, Deuteronomium, betekent tweede wetgeving. Dus in Deuteronomium 5 vinden we die 10 geboden van de Heere opnieuw vermeld. En het staat in dit kader van de herinnering en de opwekking van het volk om in dat spoor te gaan, ook als ze straks in dat beloofde land zullen zijn. En daar zullen ze alleen met zegen kunnen wonen als ze er biddend zullen leven. En dan gaat het in dit hoofdstuk, zoals we gemerkt hebben, ook heel concreet over hun werk, over zaaien en oogsten, over hun inkomen, over gewas en arbeid. En dat mogen wij vandaag op onze biddag dan ook breder trekken en toepassen op ons dagelijks werk. Ook al ziet dat er natuurlijk anders uit dan voor de gemiddelde Joodse boer en veehouder in de tijd van Mozes. Maar ook al werk je vandaag in een visbedrijf, of op kantoor, of op school, of in de ICT, of in de transportsector. Maar het principe waar het over gaat in Deuteronomium 11 is voor ons vandaag bepalend voor ons leven. Gaan wij biddend naar ons werk? Verwachten we de zegen van boven? Die zegen heeft de Heere beloofd. Die zegen wordt slechts verkregen in de weg van het gebed. Het is beloofd aan Gods kant, maar het moet wel beleefd worden aan onze kant. En onder die gezichtspunten willen we vanmorgen onze tekst overdenken. Gods zegen over ons dagelijks werk. Beloofd in Gods grote trouw en beleefd in diepe afhankelijkheid. Ja, aan die periode van 40 jaar woestijnreis komt nu bijna een einde. Nu dacht ik vroeger als jongetje dat het volk Israël onafgebroken 40 jaar lang heeft rondgelopen in de woestijn. Maar dat is toch bij nader inzien geen goede voorstelling. We kunnen het beter een verblijf noemen in dat gebied. En het volk van Israël heeft ook regelmatig gedurende langere perioden, misschien soms wel jarenlang, verbleven op één bepaalde plaats, waar dan ook water voorhanden was, wat natuurlijk levensnoodzakelijk is. En dat kun je nog steeds terugvinden in dat gebied, bepaalde oases waar je dan ook verblijf kunt houden. Maar het was niettemin toch een nomade bestaan. Zonder vaste verblijfplaats. Ze waren in principe op doorreis. En dat woestijnleven was sowieso wel heel anders dan ze in Egypte gewend waren, waar ze vandaan kwamen. Ze waren vooral schaapherders en kregen daarvoor een afgezonderd gebied toegewezen in Egypte, het land van Goshen. En van lieverlee, dat weet u en dat weten jullie ook, jongens en meisjes, kreeg het volk van Israël steeds meer te maken in Egypte met uitbuiting en onderdrukking, slavernij. En daar waren ze nu uit bevrijd. Door Gods grote daden. De Heere heeft zulke grote wonderen voor hen gedaan. Denk aan die wonderen die Mozes en Aaron ten overstaan van de farao hebben mogen verrichten. Maar denk ook aan de doortocht door de Schelfzee en het feit dat farao met heel zijn leger daarin is verdronken. Maar denk ook aan het eten en drinken dat de Heere op zijn tijd gegeven heeft terwijl ze in dat woestijngebied waren. Manna uit de hemel, water uit de rotssteen. Het heeft hen aan niets ontbroken. En dit zijn wel precies de onderwerpen waarvoor wij vandaag onze middag houden. Hij gaf manna uit de hemel, water uit de rotssteen, de overwinning op de Amalekieten, de genezing van de slangenbeet en nog zoveel andere wonderen meer. En Mozes herinnert in het begin van Deuteronomium 11 aan deze grote daden van de Heere. En hij zegt, vergeet dat nooit. Jullie hebben het meegemaakt. Nu moeten ze zich voorbereiden op hun toekomst. En ze gaan naar het beloofde land. Nou, dat zal een hele verandering zijn. Ik weet niet of jullie al wel eens verhuisd zijn, jongens en meisjes. Maar dat zal dan vermoedelijk een verhuizing binnen Urk zijn gebleven. Maar als je echt naar een andere plaats gaat, of zelfs naar een ander land, dan begrijp je wel dat je op heel veel dingen stuit die ineens zo anders zullen zijn dan zoals je vertrouwd waren. Maar één ding is nu altijd het allerbelangrijkste bij alle beslissingen en veranderingen die er in ons leven kunnen zijn. Dat is als de Heere maar meegaat. Als hij je de weg maar wijst. En als jij je maar afhankelijk weet van hem. En dat is iets wat elke dag beleefd moet worden. Steeds weer opnieuw en steeds dieper beseft. En daarover gaat het in onze tekst. Het land waar u naartoe gaat is qua begroeiing zo heel anders dan men in Egypte gewend was. De voornaamste woon- en leefgebieden waren in Egypte gelegen langs de Nijl en in de Nijldelta. En daar was het land vlak. En aangezien de Nijl ieder jaar buiten zijn oevers treedt en daarbij vruchtbaar slip achterlaat op de oevers en de landerijen eromheen, kon je wel rekenen op de vruchtbaarheid van dat gebied en op de opbrengst van het land. De Nijl was de levensader voor het Egyptische volk. En de Nijl werd dan ook als een vruchtbaarheidsgod vereerd. Je kon je akkertje bevloeien met water dat van de Nijl werd afgetapt. Je groef een kanaaltje, een irrigatiekanaaltje. En er kon menselijk gesproken weinig meer misgaan. Maar het land waar je naartoe gaat, daar is het heel anders gelegen. Dat is geen vlak land. Maar, zegt onze tekst, een land van bergen en dalen. Geen jaarlijkse Nijloverstromingen. Geen kanaaltjes die je zelf kon graven om je akker te bevloeien. Maar daar ben je afhankelijk van de regen van de hemel. Ik kan me zo voorstellen dat men zich zorgen maakt. Ja, hoe zal dat straks gaan? Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Je kunt eigenlijk nergens meer op rekenen. We hebben er geen grip meer op. Terwijl we dat wel zo graag hebben, nietwaar? We houden de dingen graag onder onze controle. Maar geen grip meer op je zogenaamde zekerheden. Van de Nijl wist je wel ongeveer wanneer die zou overstromen. Maar hoe is het straks in Kanaan? Wat een verschil. En het volk van Israël heeft tijdens de woestijnreis wel meer malen gezegd, kunnen we niet beter teruggaan naar Egypte? Want hier is het ook niks. Maar daar hadden we tenminste onze zekerheden. Er was alles beter. Daar hadden we tenminste de opbrengst van het land. Daar hadden we uien en komkommers en pompoenen en knoflook en er groeide van alles. Dat gaf ons tenminste sociale zekerheid. Dat was ongeloof en wantrouwen als dat bij het volk van Israël naar boven kwam. Maar u snapt wel dat dat sentiment in hen leefde en dat dat ook weer naar boven komt als ze dan nu staan voor zo'n grote verandering en ze het beloofde land binnenkort zullen binnentreden. Onzekerheid. En ik kan me zo voorstellen dat een ondernemer vandaag ook zijn zorgen heeft. Of een werknemer. Of een huismoeder. Of een student. Nu er ook in ons leven zoveel onzeker is. Wie ervaart het niet, de druk die op ons ligt. De maatschappelijke ontwikkelingen, de economische ontwikkelingen. Misschien heeft je zaak of je bedrijf wel ernstig te lijden onder de huidige situatie. En zijn de vooruitzichten op korte termijn niet hoopgevend? Misschien is je inkomen onzeker geworden. En weet een huismoeder soms ook niet meer goed hoe ze de eindjes aan elkaar moet knopen als alles in de winkels in korte tijd zoveel duurder is geworden. En je hebt hetzelfde budget ongeveer wat je kunt besteden. Kunnen we nog wel onze kinderen blijven geven wat ze nodig hebben? En hoe gaat het in de visserijsector? Na de Brexit, vangstbeperkingen, olieprijzen die er niet om liegen, de regeldruk vanuit Brussel, waardoor het wel lijkt alsof het steeds moeilijker wordt om je bedrijf te kunnen voortzetten. In de transportsector zal het niet heel veel anders zijn. Wel, op die manier kun je wel enige herkenning hebben met de situatie van het volk Israël die voor grotere veranderingen stonden, met menselijk gezien minder zekerheden. Maar in dat verband zegt de Heere nu, vergeet het niet, vergeet het nooit. Ik ben er ook nog. Ik ben die God die grote wonderen gedaan heeft. Weet u dat niet meer? U gaat naar een land dat de Heere u wijst. Dat Hij u heeft beloofd. Uw toekomst mag van de menselijke kant bezien onzeker lijken. Maar uw toekomst ligt in mijn handen. Het land waar u naartoe gaat is een land waar de Heere voor zorgt. En waar Hij dan ook voor u zal zorgen. Ja, dan gaat het heel concreet over het dagelijks werk, het dagelijks eten. Het leven zal straks in Kanaan anders zijn. Maar wat is het belangrijkste? Het belangrijkste is dat de Heere bij hen is. En dan lezen we in vers 12 die belofte die zegt, het is een land dat de Heere uw God bezorgt, dus waar Hij voor zorgt. En de ogen des Heeren uw God zijn gedurig daarop, van het begin van het jaar tot het einde van het jaar. En die belofte wordt concreet in vers 14 en 15. Als daar staat, dan zal ik de regen voor uw land geven, te zijner tijd, de vroege en de spaderegen, opdat u uw koren en uw most en uw olie kunt inzamelen. En ik zal alles laten groeien op uw landerijen, voor u en voor uw beest. En u zult eten en verzadigd worden. Maar wacht u dan dat uw hart niet verleid wordt en dat u afwijkt en andere goden dient. Maar de Heere spreekt heel concreet over ons dagelijks werk en over ons inkomen en over de voedselzekerheid enzovoort. Dus Gods zegen over ons dagelijks werk wordt beloofd in zijn grote trouw. Als wij ook het oog gevestigd blijven houden op Hem die in de hemel woont. Het is de zondaarsliefde van de Heere, waaruit deze zorg voor ons dagelijks leven ook direct verband mee houdt. En daarom moeten we ook het natuurlijke niet losmaken van het geestelijke. En mogen we ook zeggen, moeten we ook zeggen, zoals we de zegen van de Heer, de regen van boven nodig hebben voor ons menselijk bestaan, zo mogen we ook zegen van boven verwachten, biddend verwachten, als we als een arme zondaar in onszelf niet anders zijn dan als een droge, dorre, onvruchtbare woestijn. Maar de regen van boven weet ook ons dorre hart tot bloei te brengen, om vruchten te dragen voor de eer van God. En nu leven wij vandaag in de 21ste eeuw in een heel andere context, uiteraard. Maar het Bijbelse principe wat we hier in Deuteronomium 11 op het spoor komen, is niet veranderd omdat de Heere niet veranderd is. Hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. God zegen over ons dagelijks werk en over ons dagelijks leven is beloofd. En dan vallen ons drie dingen op, met name in vers 12. Het eerste is, hij zorgt. Het tweede is, hij houdt het in het oog. En het derde is, het geldt voor elke dag. Niet één dag van het jaar uitgezonderd. En laten we daar even bij stilstaan, bij die drie aspecten. Hij zorgt. Wilt u dat op deze middag allereerst eens tot u door laten dringen? Hij zorgt. Dat was al zo. Dat is niet iets wat ooit een keer moet beginnen. Ik moet u eerlijk zeggen, die heel bekende woorden die u misschien ook wel eens op een kaartje schrijft ter bemoediging van een zieke of iemand anders in de gemeente met wie je meeleeft, en die dan zegt uit 1 Petrus 5, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik die prachtige tekst altijd een beetje zo voor mijzelf verstond. Van nou, werp al je bekommernis maar op de Heer en dan zul je zien dat hij voor je zorgt. Maar iemand attendeerde mij er eens op dat er niet staat. Er staat, werpt al uw bekommernis op hem, want... Er staat niet op dat u zult gaan zien dat, maar want hij zorgt al voor u. Dat is nu al zo. En het is erg dat we daar zo weinig oog voor hebben, maar het is wel dankzij die trouwe zorg van God dat u en jij en ik vandaag nog kunnen ademhalen. Hij zorgt al voor u. En juist omdat hij voor u zorgt, is dat een hele goede reden, een dringende reden, een aansporing om dan ook vandaag al je zorgen en bekommernissen op hem te werpen. Hij zorgt, nu al. En hij zal in die zorg niet wankelen of bezwijken. En daarom worden wij aangespoord om een biddend leven te leiden, dag bij dag. Het tweede aspect is, hij houdt het in het oog. De ogen des Heren zijn gedurig op dat land waar het volk Israël nu naartoe gaat. Het is het land onder Gods hand en het land onder Gods ogen. En dat betekent dat zijn volk ook voortdurend onder zijn ogen is. Hij verliest ze niet en nooit uit het oog. Is dat niet geweldig? Het is een belofte voor Israël en voor Kanaan. Dit bijzondere volk is Gods oogappel. Zouden we dat dan zomaar ook op ons vandaag mogen toepassen? Nou, laten we dan bedenken dat uit dit volk de Messias is voortgekomen, die in dat beloofde land geboren is. Daarom gaan ze daar naartoe. Omdat God bezig is een plekje op deze wereld in gereedheid te brengen, waar de Messias geopenbaard zal worden. De Messias van Israël, die de zaligmaker der wereld is. Al die beloften van de Heere, die zijn ja en amen in Jezus Christus. En daar ligt voor ons de pleitgrond, dat we daar ook de vinger bij mogen leggen. Nee, niet dat we moeten zeggen dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen. En we blijven ook vandaag bidden voor Israël en voor het Joodse volk en voor vrede in het Midden-Oosten. En dan een vrede die niet door diplomaten wordt bewerkt, maar die ook een geschenk is uit de hemel. Die hoort bij de vrede van Christus. Maar we mogen wel zeggen dus dat om de verdiensten van Christus al Gods beloften ja en amen zijn in hem. En daarom ook geldig voor hen die door Christus tot God gaan. Gods ogen zijn ook op hen vandaag. Omdat Christus eens voor hen naar die plek is gegaan waar God zijn aangezicht verborgen hield. En tegen de lijdende Christus heeft gezegd, uit mijn ogen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat deze belofte ook voor u en jou en mij vandaag kracht zou hebben. Ja en amen zou zijn in hem. En u uw handen hier biddend boven mag vouwen. Christus weggestoten uit Gods ogen omdat wij dat hebben verdiend. Maar hij zei ik voor u. Die helse smart die niet te dragen is. Maar Christus heeft het gedragen. Omdat voor elk die het van hem verwacht deze belofte van kracht zou zijn. Zie, de ogen des Heren zijn over degene die hem vrezen en die op zijn goedertierenheid hopen. Dat is waar het om gaat op deze biddag. Betekent dat iets voor u? In deze tijd waarin wij leven, waarin we van de ene crisis naar de andere gaan. Na de coronacrisis hebben we een energiecrisis en een milieucrisis en crises door oorlogen, ook aan de grenzen van de Europese Unie, komt allemaal zo dichtbij. En heel de wereld is aan het wankelen, lijkt het wel. Zekerheden zijn aan het wankelen. En je wordt bestookt met allerlei speculaties en nerveusmakende signalen. Kan dit u geen rust geven en uw onrustige hart vol zorgen tot vrede brengen? Dat u bedenkt, wat er ook gebeurt, hij verliest me niet uit het oog. Uit genade om Jezus wil. Ja, ook dat is beloofd. In Gods grote trouw. Hij zorgt, hij houdt het in het oog. En het derde aspect was dat het geldt voor elke dag van het jaar. Dus niet één dag uitgezonderd. Nou, gemeente, wilt u dat zo letterlijk nemen als dat het er staat? Elke dag. 14 februari 2024. Maar ook als we het beleven mogen 15 en 16 en 17 februari. En elke maand en elke volgende maand. En het hele jaar, elke dag. Geen enkele dag uitgezonderd. En die dagen kunnen natuurlijk heel verschillend zijn. Er kunnen mooie dagen komen, zonnige dagen. Dagen van blijdschap en dankbaarheid, maar ook stormachtige dagen en moeilijke dagen. Dagen van ziekte en van verdriet, van rouw en gemis, van eenzaamheid en onzekerheid. Ja, maar we gaan op deze biddag een tijd in waarvan geldt, zie, ik ben met u al de dagen. Tot aan de voleinding der wereld. Beloofd in Gods grote trouw. Maar gemeente, wat God heeft beloofd, kan alleen u tot zegen zijn als het biddend wordt beleefd. Als er geen biddend leven is, dan zullen Gods beloften en bemoeienissen in ons leven een vervulling missen. Ja, zelfs eens tegen ons getuigen en ons oordeel verzwaren. Gods beloften zijn geen rustbank, zodat je lekker lui en onbekommerd achterover gaat leunen en denkt, wie doet me wat? Ze zijn gegeven als knielbank, om je knieën op te buigen en je handen te vouwen en er biddend mee werkzaam te zijn. Het is in de weg van het gebed, de afhankelijkheid, dat de trouw van God wordt genoten. Zoals het land van bergen en dalen water drinkt door de regen van de hemel. Het moet dus allemaal van boven komen. Zo is het ook in ons leven. Bergen en dalen, wie kan er niet van meepraten in zijn leven? Hoogten en diepten. Bergtoppen van vreugde. Dieptepunten van verdriet. U kunt denk ik uw eigen concrete invulling hier wel bij geven. Maar waar moet onze hulp vandaan komen? Het moet van boven komen. Ja, ook als het gaat over ons dagelijks werk dus. Hoe leven we dan? We hebben onze technieken en middelen en computers en berekeningen en prognoses. Gemeente, hoe is het? Leven wij als in Egypte? Is de akker droog, dan zetten we toch even het irrigatiekanaaltje open en we zijn weer gered. De techniek zal ons redden. De economie moet ons redden. De medische wetenschap zal ons redden. Het modernste computerprogramma. Ten diepste, ik zal mezelf wel redden. Leven we zo? Of leven we als in Canaan? Het water dat de akkers zo dringend nodig hebben om de gewassen te laten groeien, moet van boven komen. En het komt ook. Zeker. Maar het komt alleen in antwoord op het gebed. En daarom houden wij vandaag onze biddag. Misschien hebben kinderen op school er al wel over gewerkt. Beleiden we vandaag dat we voor alle dingen van ons dagelijks leven onze hulp en kracht van hem verwachten. Maar één ding moet ons dan wel heel erg duidelijk zijn en dat is dat het gebed nooit geïsoleerd kan worden van de rest van ons leven. Dus het gaat niet maar om één keer per jaar een biddag te houden en dan is het goed. Maar elke dag van het jaar biddag, elke dag een biddend leven, de afhankelijkheid beleef, daar gaat het om. Jongens en meisjes, laat ik dat vergelijken met iemand die pech heeft met zijn auto. Nou, wat doe je dan als je pech hebt? Nou, dan ga je naar de garage met je auto. En dan komt er een monteur en die kijkt onder de motorkap en die heeft zijn speciale gereedschap en apparatuur om een reparatie te kunnen uitvoeren. En hij sleutelt een poosje en dan daarna dan draait de motor weer. Nou, fijn, dan kun je de garage weer verlaten. Je hebt die monteur en zijn gereedschap niet meer nodig. En je rijdt daarna op eigen kracht weer verder. Is dat het gebed? Dat we dan even de garage aandoen, de hulp van de Heere nodig hebben. En als we dat er maar ontvangen hebben, dan kunnen we daarna weer zelf verder. Is dat de bedoeling van het gebed? In eigen kracht? Het gebed is toch niet iets wat we dan alleen maar zo nodig hanteren en wat we gebruiken als een soort EHBO, eerste hulp bij ongelukken. Als het ons van pas komt en wat we inzetten om een probleem op te lossen of iets dergelijks. Nee, laat ik het dan nog met iets anders vergelijken, wat ook te maken heeft met autorijden. Het gebed kun je dan beter vergelijken met wakker blijven achter het stuur. We zijn allemaal weggebruikers in dit leven. We zijn op weg, onderweg. Net als het volk in de woestijn, onderweg. Maar vraag 1 is natuurlijk, op welke weg bevinden we ons? Zijn we op de brede weg? Of zijn we op de smalle weg gekomen? Door genade, op weg naar het beloofde land. Dat is vraag 1. Maar vraag 2 is, wat voor weggebruikers zijn we? Want jongens en meisjes, als een automobilist onderweg in slaap valt, ook al is hij op de goede weg, maar als hij in slaap valt, is dat levensgevaarlijk. En zal hij zijn einddoel niet bereiken. Als hij niet de aanwijzingen volgt van de routeplanner, maar een verkeerde afslag neemt. Omdat hij zich door verkeerde motieven laat leiden, door zondige begeerten, gaat het ook niet goed. Dus dan is hij op een andere manier niet goed wakker. Dat hij zich door verkeerde motieven laat leiden. Wel, het gebed raakt dus onze hele levenshouding en wel in relatie tot God. Het gebed is een manier van communiceren. Het is een manier waarop je contact zoekt met elkaar. Ik denk dat er bijna geen jongeren meer in de gemeente zijn die geen mobieltje hebben. Nou, zie je gebed als je draadloze verbinding met de hemel. Maar luister dan ook naar die stem aan de andere kant. Naar de aanwijzingen van de Heere. Het gebed is een vorm van relatie onderhouden. En bij de relatie met God hoort gehoorzaamheid aan God en liefde tot God. Ongehoorzaamheid verstoort altijd de relatie. Dat is ook zo tussen jou en je ouders en in allerlei andere verbanden ook. Ongehoorzaamheid verstoort de relatie. Maar gehoorzaamheid, waartoe de Heere oproept, ook in Deuteronomium 11, voor dit volk toen en voor ons vandaag, die gehoorzaamheid is een uiting van liefde en dan wederliefde wel te verstaan. Een liefde die in het hart gewerkt wordt als je gaat zien hoezeer de Heere ons eerst heeft lief gehad. Op een zo bijzondere wijze. Met een zo diepe en eeuwige liefde die hij geopenbaard heeft in Christus zijn lieve Zoon. Om zelfs de grootste zondaar zalig te maken. Als dat tot je begint door te dringen, dan kan het niet anders. Of er komt ook wederliefde tot zo'n God, die het zo eeuwig waard is om gediend en gevreesd te worden. Leeft dat bij u en bij jou? Het volk Israël is door Gods machtige hand uit het diensthuis Egypte geleid. En zo wil de Heere nu al de zijnen uit het diensthuis van de zonde leiden. Door het verlossingswerk van de Heere Jezus. Hoe reageert u daarop? U hebt het zo vaak al gehoord in de kerk. In de prediking van het evangelie. Maar leef je daar nu uit? Of ben je nog steeds in staat om je zogenaamd neutraal op te stellen? En dat betekent God niet lief te hebben. Je leeft gewoon voort. En je leeft om vooruit te komen. Maar dan wel op de brede weg. Of is het door genade anders geworden? Werd je stilgezet en op een ander spoor geleid? Ben je door genade een weggebruiker op de smalle weg geworden? Maar ook dan blijf gelden, blijf wakker achter het stuur en laat je niet verleiden om de verkeerde afslag te nemen. Dat is wat Mozes tot het volk zo indringend zegt. Het zal geschieden zo geen naarstig zult horen naar mijn geboden die ik u heden gebied. Om de Heere uw God lief te hebben en hem te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Dan zal ik de regen voor uw land geven te zijner tijd. Wacht u dat uw hart niet verleid wordt dat gij afwijkt. De andere goden dient en u voor die buigt. Dat de toorn van de Heere tegen u zou ontsteken. En hij de hemel toesluit dat er geen regen is. En het aardrijk zijn gewas niet geeft. En gij haastig omkomt van het goede land dat de Heere u geeft. Het zijn indringende waarschuwingen dus ook. Dat afwijken van Gods woord en wet, daar kan geen zegen op rusten. En dat raakt dan ook meteen ons dagelijks voedsel, levensbehoefte nummer 1, zaaien en oogsten. Dus het gaat ook over je bedrijfsvoering. Of je daarin ook luistert naar Gods geboden. Of het eerlijk en transparant toegaat op de boekhoudafdeling van je bedrijf. En hoe je omgaat met je personeel enzovoort. Dat heeft hier ook alles mee te maken. Of we daarin als werkgevers en werknemers oprecht zijn en vroom. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden bidt de dichter van Psalm 25. Dat mogen we elke dag wel bidden, ook in ons dagelijks werk. De Heere kan ook de hemel toesluiten. Als we toch niet willen luisteren, waarom zou God dan nog voor ons zorgen? Voor werk en inkomen. En nu moet ik natuurlijk oppassen, gemeente. Wij moeten met elkaar oppassen om hier niet één op één conclusies aan te verbinden. Alsof het per definitie een bewijs van Gods toorn zou zijn. Als het nu met iemands bedrijf niet goed gaat en een moeilijke tijd doormaakt. Dat wordt hier niet bedoeld, want ook Gods kinderen en zij die de Heere hartelijk lief hebben en hun werk in afhankelijkheid doen, raken in deze beproevingen verzeild. Maar ik stel wel de vraag aan de gemeente in zijn geheel of wij de roepstemmen van de Heere wel voldoende hebben gehoord. Of wij ons hart hebben doorzocht. Of wij ons hebben verootmoedigd. Of wij zijn stem hebben vernomen die ons waarschuwt en die ons opwekt om nauw en teer met hem te leven, afhankelijk en biddend. Houdt u dat voor ogen, elke dag. Mozes wekt het volk op om dat steeds voor ogen te houden en wel op een heel speciale manier. Er wordt ook een speciale vorm aangegeven die door de religieuze Joden tot op de dag van vandaag wordt gevolgd. Namelijk door gebedsriemen om te doen, de zogenaamde tefillin. Die wikkelen ze om één van hun beide armen. Als je rechts bent, doe je het links. Als je links bent, doe je hem rechts. En ter hoogte van de bovenarm zit dan een doosje met de woorden van Deuteronomium 6, het Shema, de Joodse geloofsbelijdenis. Hoor Israël, de Heer onze God is een enig Heer. En zo ook gebedsriemen om het hoofd doen met een doosje op het voorhoofd met daarin diezelfde woorden. Die gebedsriemen worden bij het dagelijks ochtendgebed gebruikt op elke werkdag. Op Joodse feestdagen en op het Shabbat gelden weer andere regels en gebruiken. Maar elke werkdag die gebedsriemen aanleggen. Om je arm, waar daar zit je kracht in. Je doet je werk met je handen. En om je hoofd, je moet ook denkwerk doen. En heel vaak gaat het om de combinatie van beide. Dat je moet werken met je hoofd en met je handen. Maar dit is een zichtbaar ritueel. Wat de religieuze Jood eraan herinnert. Dat zonder bidden zijn dagelijks werk niet goed zal gaan. Nou, dat mogen wij ook wel ter harte nemen dan. Ga nooit naar je werk, jonge mensen, ouderen, zonder dat je gebeden hebt. Vandaag biddag voor gewas en arbeid en visserij. Maar laat dat gedragen zijn door die dagelijkse gebedspraktijk. Vergeet het nooit. Het tweede ritueel wat hierop beschreven is, is het aanbrengen van een kokertje aan de deurpost van je huis en bij de stadspoorten, de zogenaamde mezuza. Tegenwoordig zie je wel eens van die wandbordjes in een huiskamer waarop staat: in dit huis hebben we plezier, maken we fouten, zeggen we sorry, beginnen we opnieuw, hebben we lief. Een mezuza is ook zo'n wandbordje. In dit huis luisteren wij naar Gods wet. In dit huis doen we wat Deuteronomium 11 vers 13 zegt. Het zal geschieden zo gij naarstig zult horen naar mijn geboden die ik u heden gebied. Om de Heere uw God lief te hebben, hem te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Dat willen we doen, hem lief hebben en dienen van ganse hart. Nou, mooi om op te hangen bij de ingang van je visbedrijf. Of op je kantoor of op je werkkamer. En om te beginnen in je huis. Zijn onze huizen plaatsen waar onze kinderen, onze gezinnen dit ook merken. Dit is een huis waar de Heere wordt gediend. Waar de Bijbel opengaat. Niet maar uit traditie of plichtsgetrouw, maar echt omdat we ons oor te luisteren willen leggen bij wat de Heere tot ons te zeggen heeft. Merken onze kinderen dat ze biddende ouders hebben. Leert u uw kinderen om zelf ook, en dat mag kinderlijk eenvoudig, alle zorgen en vreugden van het leven biddend bij de Here te brengen en biddend afhankelijk door het leven te gaan. Gemeente, hoe leven we dus? Leven we eigenlijk als in Egypte met onze eigen zogenaamde zekerheden, waarborgen, kunde en kennis, slimheid en techniek? Of gaan we door de woestijn naar het beloofde land? En dan wordt de afhankelijkheid beleefd. De zegen moet net als de regen van boven komen. Maar het staat in Deuteronomium 11 voor Israël en voor de kerk van alle tijden. Het staat er als een belofte. Belooft in Gods grote trouw. En wie zo leeft zal geen gebrek lijden. Zo waarachtig als de Heere leeft. De God van Israël, de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Vergeet ze nooit. Schrijf het op de posten van je huis, op de wanden van je hart. Voor wie hem lief heeft, gehoorzaamt en van harte dient. Ja, voor wie biddend zijn weg gaat, gelden ook vandaag deze drie dingen. Hij zorgt in het natuurlijke en in het geestelijke. Hij houdt de zijne in het oog. Niemand van degene die op hem vertrouwen is daarvan uitgesloten of wordt over het hoofd gezien. En het geldt voor elke dag van het jaar. Niet één dag uitgezonderd. Om Jezus wil. Immanuel. God met ons. Zie, ik ben met u. Elke werkdag. Elke visdag. Elke kantoordag, elke schooldag, elke dag dat ik weer veel tussen de wielen zit, elke dag thuis, elke dag in het ziekenhuis, al de dagen, tot de voleinding der wereld, tot al Gods volk in Kanaan is. En daar zal op het allerrijkst worden beleefd wat God heeft beloofd. Amen. Laten wij nu samen danken en bidden. Heere, tot wie zouden we anders heen gaan dan tot u? We hebben geen ander adres. We beleiden u als de enige, als de levende God. De schepper van hemel en aarde. De schepper van ons, mens, bedoeld om voor u en met u te leven. Wij beleiden met schaamte en berouw dat wij zo dwaas zijn geweest u de rug toe te keren, u de bron van het leven. O Heere, bekeer ons tot u en trek ons tot u en werk en versterk ook het nieuwe leven. Dat wij allen op die smalle weg mochten zijn die tot het leven voert. En op die weg dienen we ook waakzaam te blijven. En dicht bij u te leven. Heere, dat was de boodschap die we uit dit hoofdstuk, Deuteronomium 11, mochten vernemen. En we bidden, laat dat met ons meegaan in het verdere van deze dag. Maar voor heel de tijd die voor ons ligt, laat dit leidend zijn bij de manier waarop wij in het leven staan en ook ons dagelijks werk mogen verrichten. Waar dat ook en in welke sector dat ook mogen zijn. Heere, wij bidden voor elkaar dat u voor elke dag naar uw belofte wilt geven wat we nodig hebben. We bidden om uw hulp en zegen, ook als er grote zorgen zijn in bepaalde bedrijfstakken, niet in het minst ook in de visserijsector. En we leggen dit voor u neer en beleiden u als onze enige hulp en leidsman. We bidden, Heere, voor ons land en volk. We bidden voor de overheden hier plaatselijk, voor gemeenteraad en college van interim burgemeester en wethouders, wilt u hen ook wijsheid geven om ons dorp te besturen op een wijze die in overeenstemming is met uw geboden die ook zo goed zijn voor de samenleving. En dat bidden we ook voor onze landelijke en regionale overheden. We bidden dat er een regering mag komen waarin ook dit christelijk geluid gehoord zal worden. Dat ons terugroept tot de wet en tot de getuigenis. Want als dat ontbreekt, kan er geen zegen worden verwacht. Bewaar ons ervoor dat we maatschappelijke welvaart zouden verwarren met zegen. Heere, wilt u ons zo bij de hand nemen en leiden? Gedenk deze wereld in nood. En we bidden ook voor de situatie in Israël en de Gazastrook. En er is zo ontzettend veel geweld. Er wordt zoveel bloed vergoot, ook aan Palestijnse zijde. O Heere, wij bidden dat u toch wil geven dat er een wending mag komen. Een oplossing die leidt tot een vreedzaam samenleven van de volken. En onze ogen zijn daarbij op u, de God van Israël. Wilt u uw verbond niet vergeten? En ook in deze tijd tonen dat u leeft en regeert. We bidden ook voor het volk van Oekraïne, als de oorlog ook daar nog steeds maar voortduurt. En er ook heel recent weer opnieuw beschietingen waren met dodelijke slachtoffers. O Heere, wat een wereld om in te leven. We bidden dat ook daar toch spoedig een weg gevonden mag worden waardoor dit geweld beëindigd zal worden. Maar laten we tegelijkertijd ook al deze dingen die ons voorzegd zijn verstaan als de tekenen van de tijd. En beluisteren als het geluid van de naderende voetstappen van de Heer Jezus die bezig is terug te komen. En die grote dag die zal spoedig aanbreken. We bidden met de bruidskerk van alle eeuwen, kom Heere Jezus. Ja, kom spoedig, want uw komst is het die mijn heil volmaakt. Wilt u ons gebed verhoren en onze dank aanvaarden in de vergeving van onze zonden uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 3 en daarvan het tweede vers dat zegt: Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen, op u vest ik het oog. Psalm 3, het tweede vers, is onze slotzang. Vrede en ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.